Kunst is geen kunst meer als van de vorige het afspreken wat het zijn moet.
Nee.
Kunst is ook gewoon wat mensen die bij elkaar op een bepaalde plek zijn en met elkaar vermaken. Cultuur is dat wat ontstaat op een bepaalde plek. En als je dat landelijk gaat dicteren, dan doe je iets wat eigenlijk tegen wat het van binnenuit is, moet zijn.
Dit is een Nieuws podcast en je luistert naar Rije Ploeg, die verbonden is aan het lectoraat Muziek in Onderwijs van de Hogeschool Leiden. Hij doet al jaren onderzoek naar de impact van kunstvakken op leerlingen op die middelbare scholen die kunst in hun schoolplan een voorname plek hebben gegeven. Maar anders dan veel regulier onderzoek kijkt Rijer breder. Zo laat hij in deze podcast duidelijk merken.
Wat kunst wil om kunstzinnig te zijn, is iets anders dan wetenschap wil om wetenschappelijk te zijn. Je hebt jaren zo'n tendens gehad, als we nu maar kunnen bewijzen dat de kunstvakken nuttig zijn voor de neurotransmitters, waardoor je dan beter taal en rekenen kan doen. Dat interesseert me, vind ik leuk, bijvangst. Maar als je dat te veel accentueert als een wetenschappelijk iets,
ja,
dan kan je wel eens de boot missen dat die kunst zelf helemaal niet meer kunstzinnig is.
Ja. Kunst in onderwijs is de titel van het symposium in Amersfoort op dinsdag 1 oktober op het Vathorst College. Het is een van de drie scholen waar Rijer de voorbije jaren mee optrok. Op het Vathorst zijn directeuren, kunstvakdocenten en leerlingen aanwezig die dag. En er zal veel met praktijkkennis gemaakt kunnen worden. Het is ook een manier, zegt Rijer, om twijfels bij scholen weg te nemen die beren op de weg zien of inspiratie nodig hebben om handen en voeten te geven aan de kunsten in hun onderwijs.
Op kunstzinnig gebied kun je heel veel dingen die in het leven spelen, die emotioneel of psychologisch zouden kunnen zijn,
beetpakken of in beweging
brengen. Die kun je in beweging brengen zonder dat je precies hoeft te weten waar het over gaat. Maar je brengt in beweging en je kunt helen. En
je hoeft er geen psychoanalyse op los te laten.
Je hoeft geen psychoanalyse op los te laten. Want het is een spel en het biedt ruimte en het biedt mensen vrijheid. En het grappige is dat in mijn onderzoek, in mijn gesprek met leerlingen, kunnen ze dat zelf ook met bijna diezelfde woorden benoemen.
Rijer, meer dan 40 jaar werkzaam in het onderwijs, zocht ik, Rob van der Poel, kort voor de zomervakantie op in Haarlem. Op Janstraat 33. Zijn woonplek, maar ook tevens cultuurhuis. Op de begaande grond wordt ruimte geboden aan levende muziek, aan nieuwe kunst en aan gezonde en duurzame voeding. Aan mensen, jong en oud, die er met elkaar over in gesprek willen zijn. Maar het is vooral een plek van ontmoeting. En dus schuift ook zijn vrouw Edith Ploeg, zelf evenzeer decennia lang werkzaam in het onderwijs, vanzelfsprekend aan. Veel luisterplezier.
Het is zomer, kort voor de zomervakantie. En ik ben welkom geheten hier in Haarlem in de Janstraat 33 door Rijer en Edith Ploeg. Omdat ik hier ook heel graag eens een keer wilde zijn. Janstraat 33, Rijer en Edith, jullie plekje al een tijdje.
Al 12 jaar geloof ik.
12 jaar geleden hier gekomen en gaan wonen. Of
wij woonden al in Haarlem, maar wij werden verliefd op dit pand. En ook verliefd vooral op het idee dat we hier een pand konden creëren waar op de benedenverdieping kunst en cultuur ruimte kregen. Het was de tijd dat Wilders het een linkse hobby noemde. En we dachten, nou, dan maken we er ook maar echt een hobby van. Dan hebben we dit pand, trok ons, hebben we er een jaar aan verbouwd, zijn boven gaan wonen en hebben beneden een zaal waarvan alles kan.
En in die cultuur- en kunsthoek allerlei verbindingen makend met andere mensen.
Ja, we willen graag hier dingen organiseren. Eén ding die ontstaan is wel wat alles tegelijk in zich heeft. Is wat heet een dinerconcert. Dus je kunt hier eten. Edith kookt voor 40, 45 mensen. Er zijn muzici die live muziek brengen. Er is een tentoonstelling die aan de muur hangt. En mensen kunnen aan tafel aanschuiven die elkaar niet kennen. En van de maaltijd genieten, afgewisseld met muziek. Waar mogelijk is die muziek zelfs afgestemd op het maal of andersom. En dan zit je van 6 tot 10 in een concert à la diner. En ga je als groeten vrienden uit elkaar. Want je hebt ook hele zinvolle gesprekken gevoerd. En dat houdt heel veel elementen in die wij belangrijk vinden.
Ja, dinerconcert elke maand, zei je dat?
Nee, dat heeft nog geen regelmaat.
Het heeft eigenlijk nooit een regelmaat gehad.
Als zich iemand aandient die een concert, die een muzikus is. Of...
Sommige concerten lenen zich ervoor. We hebben hele mooie concerten gehad met een mannenquintet, waar een van onze kinderen een zanger in is. En die brengen dan een kerstdinerconcert of een vikingendinerconcert. En een aantal van die zangers komen uit IJsland. En we kregen toen zelfs het lamsvlees uit IJsland gesponsord. Dat moest in de haven van Rotterdam uit de vrieskist opgehaald worden. Maar we hebben hele leuke dingen meegemaakt. Maar,
ja, dingen die je eigenlijk niet van tevoren kan bedenken.
Nee, klopt.
Nee, het is echt, we hebben wel eens gehad dat er hier 42 mensen aan tafel zaten. En we wonen in een soort winkelpand natuurlijk. Er stond iemand voor het raam. En dat bleek, die bleef gewoon staan. En die kwam naar binnen en die zei, ik wil meedoen. Toen zeiden wij, ja, maar het is allemaal uitverkocht. En we zijn al begonnen. Ja, het is mijn laatste avond in Nederland. En het ziet er zo leuk uit. Ik wil gewoon mee eten en... toen dacht ik, ja, als je 42 mensen kunnen eten, kan het ook 43. Bord op tafel, bestek erbij. En die man ging de volgende dag helemaal blij terug naar Amerika.
Zo.
Ja, superleuk.
Ja. En zelf, je vertelde Rij al in de aanloop dat je met het Haarlemse koor hier...
Het Haarlemse koor heeft hier zijn Pierre Ater eigenlijk. Ja. En omdat we te groot werden.
Jouw Haarlemse koor.
Mijn Haarlem studentenkoor, dat is opgericht toen ik stopte als muziekdocent op de voortgezet onderwijsschool. Vonden een aantal leerlingen dat het niet kon dat ik stopte als koordirigent. Ja. Ja. Is het Haarlem Studentenkoor opgericht en bestaat al 16 jaar nu ongeveer. Wat wij merken is, eigenlijk is een koor simpel. Je zoekt muziek uit en die ga je met elkaar zingen. Maar het heeft veel meer impact dan alleen maar dat. Dus er ontstaan allerlei dwarsverbanden tussen mensen die enorm belangrijk zijn van heel leven. Dus wij hebben soms de helft van wat zich allemaal afspeelt in die levens onderling en met elkaar niet in de gaten. Langzaam krijgen we er wel zicht op, maar er ontstaan allemaal groepen en leesgroepen, wandelgroepen, sportgroepen, subgroepen binnen zo'n gemeenschap. En
dus dan is muziek eigenlijk alleen maar een ingang? Of alleen muziek, maar, het is de ingang.
Het is de ingang.
Maar er zijn vele ingangen, maar muziek is...
Het is natuurlijk een gedeelde interesse die ze hebben, maar de impact die het heeft is groot.
Dus eigenlijk kunnen we al van Janstraat 33, want zo heet het ook, is ook de mensen ook op een website terechtkomen. Kun je eigenlijk al een soort verhalendag maken van wat is hier... De verhalen van Janstraat 33. Ja, het doet me ook heel erg denken aan natuurlijk het dokhuis waar Nivos een jaar geleden is ingetrokken. Wat ook een beetje die richting op gaat. Nivos is daar hoofdbewoner van. Maar er gebeuren op allerlei lagen. Zijn er allerlei bijeenkomsten. Eten, muziek, theater. En er zijn allerlei verschillende ingangen. Maar waarbij je eigenlijk beseft van, er gebeurt eigenlijk veel meer dan dat.
Ja, met name als die mensen elkaar ontmoeten natuurlijk.
Precies.
Ja, ja, dat is fantastisch.
Dus die ontmoeting faciliteren. Hè?
Ja. Dat is eigenlijk wat wij doen.
Ja,
ja. Maar dan met iets wat wel een inhoud heeft of een invulling heeft of wat ergens over gaat.
Ja, maar we laten ons ook verrassen. Want we krijgen nu bijvoorbeeld iemand die is kunstenaar en die gaat in september en oktober exposeren hier. Maar die wil veel meer dan exposeren. Die gaat een lezing houden, een documentaire vertonen. Daar wil die een concert bij. Die heeft superveel leuke eigen plannen. Dus wij hebben ook zoiets van, wij hebben ruimte. Kom maar op, vertel je verhaal. En we maken samen iets moois, eigenlijk altijd. Ja.
Ja, en de schaal waarop het bij ons gebeurt, het is gewoon een grote huiskamer, is iets wat ook een intimiteit geeft. Waardoor er is geen afstand tussen degene die optreedt en degene die...
Ja. En wat betekent dit? Want de aanleiding om met jullie in gesprek te zijn is, behalve dat ik heel graag in dit pand eens een keer wilde zijn en met jullie wilde spreken, is ook het symposium wat Rijer, jij vanuit het lectoraat muziek en onderwijs van de Hogeschool Leiden op 1 oktober laat plaatsvinden. Kunst in het onderwijs. Maar ook jullie beide verbinding met onderwijs. Want dat is duidelijk. Dat zijn geen 10 of 20 jaar.
Bij mij is het 40 jaar bijna.
Ja. Nou ja, Edith, ga je eroverheen of niet?
Nou, ik heb een paar gaten, omdat ik een paar kinderen kreeg.
Oh ja, natuurlijk, ja.
En ik was heel graag thuis bij de kinderen de eerste jaren. Dus ik heb iets minder dienstjaren, ja.
Maar wat, we raken nu net al een aantal dingen aan. Hè? Het faciliteren van ontmoetingen. Er gebeurt veel meer op allerlei lagen. Muziek als in dit geval als ingang. En als je dan naar onderwijs kijkt, hè, wat impliceert dat? Dat is een hele grote vraag natuurlijk. Hè? Maar toch is dit wel heel wezenlijk. Denk ik ook voor hoe jullie in dat onderwijs actief zijn geweest. En misschien wel jezelf hebben gevormd en
ja,
met anderen.
Ik heb het geluk gehad dat ik 40 jaar geleden ongeveer in het basisonderwijs begon als klassenleerkracht in een vrije school. Maar toen de druk van de overheid misschien nog wat minder was dan nu, kon ik mij heel veel vrijheid veroorloven om heel veel kunstzinnige dingen dagelijks met leerlingen te doen.
Mm-hmm. Dat komt toen nog.
Dat komt er nog. En daar heb ik achteraf wel eens van ouders verhalen gehoord. Van we vroegen ons wel af, zouden de kinderen ook nou nog leren wat ze moeten leren? Maar dat bleek toch goed te gaan. Maar het was een beetje mijn inzet van, goh, kinderen moeten heel veel beleven en ervaren.
Maar wel interessant, die vragen werd dus wel ook gesteld achteraf.
Of ja, ja, ja.
Is dit nou wat ja, nodig is?
Ja, want ze, ja.
Nou, ook ja. Wel tijdens hoor. Ook wel tijdens. Je had wel ja. Kritische vaders.
Ja. Ja, in groep 6 begint dat dan. Op een gegeven moment komen de vaders naar de oude avond. En die willen dan weten of die staartdelingen wel allemaal in orde komen enzovoort. En of die kinderen straks voor HAVO VWO kunnen doen. En dan krijg je soms zelfs ruzie.
En wat zei je dan? Ja,
dan zeg je, ja, dat is toch geen enkel probleem. Ze leren hier alles. Maar goed, het was natuurlijk ook voor mij de eerste ervaring. Dus ik had het gevoel van het huidige onderwijsveld kun je niet zo naïef erin staan als ik er destijds in stond. Ik heb wel heel veel mooie dingen kunnen doen. En,
ja. En dus je stond er eigenlijk bij aanvang al een beetje zo in?
Ja, ik stond er al zo in. Dus ik heb dagelijks muziek gemaakt en geschilderd en elk jaar toneel gespeeld.
Maar hoe
en,
kan dat rijden? Heb je, uit wat voor gezin kom je dan?
Ik kom meer uit een bouwkundige familie enzovoort. Maar mijn interesse in muziek, die had ik als jong mens al. En die zat niet zo in het gezin waar ik opgegroeid ben, maar had ik wel in me. Maar zeg maar de beeldende kunstkant via architectuur, dat zit heel sterk. Dat zie ik bij mijn broer en zussen ook.
Ja.
Ja, maar het was ook wel een soort overtuiging. Ik werkte in een vrije school en ik dacht van ja, die kinderen die jong zijn, die moeten spelen, want de leer ze het meest. En in die leeftijd, tot de puberteit toe, moeten ze ongelooflijk veel meemaken en beleven. Want dat is eigenlijk waardoor je gevormd wordt. Ja. En die intellectuele laatste stappen, die kunnen ze op het moment altijd wel zetten. Want het schijnt ook dat je de inhoud van een hele basisschool, als je hem goed aanpakt, ook in 6 weken aan het eind van de rit gewoon kan doen.
Ja, drie maanden hoor.
Drie maanden.
Oh, nou, toch ja, wel. Ja, je maanden, ook maar goed. Ik moet ook aan denken aan Ferre Lavers, die vanuit het ervaringsgericht onderwijs altijd zei van, maak de soep zo dik mogelijk. Dat gaat zijn weg vinden,
ja,
zeg maar.
Dus dat heb ik mooi kunnen doen. Dus daar heb ik ook gemerkt wat een rijkdom je daar ook van krijgt en ontwikkelt. En daarna ben ik uit het basisonderwijs gegaan en via een tussenstap met een bepaalde middelbare school die ik nog heb opgericht en een paar jaar heb gewerkt, ben ik muziekdocent in het voortgezet onderwijs geworden. En ja, daar was het ook een school waar veel theater werd gedaan en muziek.
Ja. Hey, en ik ga nu even weer naar Edith. Want volgens mij hebben jullie elkaar ontmoet. Kan dat op die school?
Nou, op de opleiding.
Op de Rudolf Steiner?
Nee, op de opleiding voor vrij schoolleraar.
Oh, oké. Okay. Daar,
ja. Daar hebben wij elkaar ontmoet. Ja. Ja.
En maar wel op dezelfde school gewerkt, zag ik.
Ja.
Eventjes, misschien?
Ja, in Haarlem hebben wij op dezelfde school gewerkt.
Daarna
ja.
Was dat allemaal.
We hebben zelfs 1 jaar gehad dat wij daar allebei werkten. En onze 5 kinderen, alle 5... op die school zaten. Dat is 1 jaar geweest. Ja, gelukkig niet langer. Dat is een beetje veel, hoor.
Ja, dat brengt toch ook wel wat complexiteit. Hè,
ja, klopt. Het was wel heel praktisch, maar
het was heel. Ja.
Denk je dan?
Maar het moet niet te lang duren. Nee. Het is heel. Nee.
Maar als ik naar jou ga, Edith, dit verhaal, onderwijs, allebei die opleiding gedaan. Stond je er al op een bepaalde manier in? Keek je al naar onderwijs als een plek waar ontmoeting, waar expressie, waar die soep zo dik mogelijk gemaakt moet worden. Keek je er al een beetje zo naar? Of?
Als kind?
Nee, als startende leraar.
Ja, ik heb speciaal voor die opleiding gekozen, vrije schoolleraar, omdat ik ben zelf opgevoed in het openbaar onderwijs. En als ik er nu op terugkijk, best een beetje kaal. En ik heb altijd als kind gedacht, er moet meer zijn in de wereld dan dit. Dus ging dat gewone leren mij zo makkelijk af dat ik me ook verveelde. En dat we dan één keer hadden we een project met een Indonesische meester die met flessen gevuld met water ons toonhoogte aanleerde. En toen dacht ik, ja, maar dit is nou het enige interessante wat ik hier doe eigenlijk. Dus ik wilde per se naar de opleiding voor vrije schoolleraar, omdat ik niet de leraar wilde worden die ik zelf had ervaren.
Even tussendoor, hè. Je waarschuwde voor de vliegtuigen, maar...
Meeuwen.
Zijn meeuwen.
Zijn het meeuwen?
Ja, meeuwen.
Ik dacht ganzen.
Nee,
zijn flinke meeuwen.
Ik hoorde ze net nog niet, maar ja. Die doen ook mee.
Ja, die doen behoorlijk mee, ja. Ja,
die zijn soms heel actief hier.
Ja? Zijn we dan nog wel veilig? Want...
Ja.
Wel wel, maar als je buiten loopt en je krijgt een frietje in de hand, moet je uitkijken dat ze niet mee eten.
Ja. Maar de start, zo startte je. Dus je wilde niet de leraar worden die je zelf had gehad. En kan je iets over dat ontwikkelpad als leraar vertellen? Over jouw eigen weg daarin? Wat je gevormd heeft? Zijn er momenten geweest, sleutelmomenten? Of?
Natuurlijk, ja. Het is gewoon een fantastisch beroep eigenlijk, hè? Met kinderen werken. En ik heb met name de pubers, waar ik mee heb gewerkt 15 jaar... Ja, de confronterende houding die pubers hebben. Ja. Zo eerlijk en zo direct. En dat brengt je zo tot wezenlijke vragen bij jezelf. En als je daar eerlijk in bent, dan kun je echt vliegen met die lui. Dan, geweldig. Dus daar heb ik echt heel veel van geleerd. Dat is de rijkste tijd geweest voor de klas eigenlijk.
En dat was 15 jaar op?
Ja, 15 jaar op de bovenbouw van de vrije school hier in Haarlem. Dat heet nu het Rudolf Steiner College. Was toen de Rudolf Steiner School. En dat was toen een school waar een basisschool en voortgezet in één gebouw zaten. Dus dat is ook interessant.
Mm-hmm.
Ik deed ook wel wat lesjes in die basisschool. Maar eigenlijk het erge is dat ik ben opgeleid als basisschoolleraar. Maar dat is het enige beroep wat ik het minst heb uitgeoefend. Dus ik heb toen in het voortgezet onderwijs 15 jaar gewerkt. Maar daarna ben ik schoolleider geworden.
Yeah.
Eigenlijk heb je dan een klas met volwassenen. En dat zijn de leraren van je school. En wat zich daar allemaal tussen afspeelt, dat is heel interessant.
Yeah. Ja, je vertelde even vooraf, en dat had ik ook al gezien, dat je de laatste 3 jaar echt ook heel als interimmer actief bent.
Ja.
Schoolleider. Weer een beetje terug nadat je ook even in de cultuureducatie werkzaam bent geweest. Maar je miste de vloer, zeg maar, en directe contact. Maar ook wat je me vertelde, dat het daar waar het zeg maar een beetje een puinhoop is, of waar het niet zo goed gaat, waar het schuurt, dan wordt het interessant.
Ja, dat
voor
vind
jezelf.
Ik wel. Ja. Dat schuren, ik vind problemen, dat heeft iets. Dus om te proberen om met elkaar iets om te draaien tot iets positiefs.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik gewoon heel leuk.
Ja.
Blijkbaar.
En dat doe je nu op verschillende scholen.
Ja.
Laatste, je zei net nog een weekje in Castricum en dan ga je naar Den Haag.
Ja.
Het zijn verschillende contexten. Het vraagt elke keer iets anders. Maar toch denk ik dat je in je leiderschap, dat er wel een aantal misschien wel oriëntaties zijn die je door de tijd heen hebt ontdekt. Mm-hmm. Die daarin, die je met je meedraagt en die een soort vertrekpunt vormen voor jouw handelen in zo'n, mm-hmm, op zo'n plek. Kun je daar, is daar iets over te zeggen?
Als je gewoon voor lief neemt wat er is. En dat deed ik eigenlijk ook altijd in de klas. Dus met name hele stoute jongetjes of moeilijke jongens. Ja, als je die gewoon serieus neemt. En je neemt voor lief dat ze zo zijn. Ja. Dan is eigenlijk het probleem al bijna weg.
Ja. Het is wel interessant, dat je voor lief nemen heeft een soort negatieve connotatie. Maar het heeft, zoals jij hem inzet, hoorde ik het lief hebben.
Ja,
en
dat
het,
is het.
Van wat er is, hoorde ik terug.
Ja.
Dus niet voor lief nemen of zo?
Nee, maar het gewoon met liefde kijken naar iets, iemand, een probleem. Ja.
Dat spreekt jou aan, hè?
Het spreekt me aan, zeker. Ja.
Ik zag je knikken. Ja, ken je dat? Ik hoor dit natuurlijk ook al een beetje in jouw terugblik.
Ja, en je moet ook gewoon volop leven met die leerlingen, met die kinderen. En dat heb ik wel gemerkt door hoe ik ook in het voortgezet onderwijs als muziekdocent was. Dan ging ik volle bak en dan pikte ik het niet als in mijn les er aan leerlingen niet waren omdat ze een inhaaltoets voor wiskunde moesten halen. Dan ging ik verhaal halen, zeg ik, ja, potjadorie. En dan zei die leerling, je doet net of jouw vak het belangrijkste is. Ik zeg, is het ook? Ja, maar dat zegt Matthias ook van Duits. Ik zeg, het is hem geraden dat je dat zegt. Ja. Maar je moet er volle bak voor gaan. En dat is het mooie als je nu refereert aan het symposium. Ik heb dat in scholen bekeken waar bezielende kunstvakdocenten werken. En die krijgen zoveel in beweging van. En juist denk ik op kunstzinnig gebied kun je heel veel dingen die in het leven spelen. Die emotioneel of psychologisch zouden kunnen zijn.
Beetpakken of in beweging.
Die kun je in beweging brengen zonder dat je daar precies hoeft te weten waar het over gaat. Maar je brengt in beweging en je kunt helen en.
Je hoeft er geen psychoanalyse op los te laten.
Je hoeft geen psychoanalyse op los te laten. Want het is een spel en het biedt ruimte en het biedt mensen vrijheid. En het grappige is dat in mijn onderzoek, in mijn gesprek met leerlingen, kunnen ze dat zelf ook met bijna diezelfde woorden benoemen. Dat ze zich vrij voelen en elkaar ook in vrijheid zien en kunnen zien. En dan respect ontwikkelen. Dat wordt dan vanzelfsprekend, hoort erbij. Van, goh, je kunt heel anders zijn. En dat is normaal. Hier zeggen ze dan vaak in zo'n context van zo'n school waar zoveel ruimte en aandacht is en het serieus genomen wordt, dat je op draad met drama of dans enzovoort je uitdrukt. En zo heb ik het al jaren in de vrije scholen ook meegemaakt. Maar ik zie dat nu ook gebeuren en ik hoor leerlingen dat ook benoemen. Dat ze het gevoel hebben van ja, je kunt helemaal zijn wie je bent, want raar zijn is niet afwijkend.
Ja. Het symposium heet Kunst in Onderwijs. Er zit dat onderzoek wat je 3-4 jaar geleden bent begonnen in coronatijd, wat natuurlijk niet zo makkelijk is. Waardoor het misschien wat langer heeft geduurd. Maar daar presenteer je het een en ander. Wat was je onderzoeksvraag?
Ja, maar de onderzoeksvraag waarom en hoe zetten scholen kunst centraal in hun onderwijs en wat is de betekenis voor de betrokkenen? En ik heb betrokkenen heel breed uitgemeten. Dus ik heb echt en management en kunstvakdocenten, niet-kunstvakdocenten, leerlingen, ouders, oud-leerlingen, extern betrokkenen. Die heb ik allemaal geconfronteerd met die vragen van, goh, weten jullie eigenlijk waarom, wat de visie, missie van de school is? En wat weet je over hoe ze dat in de praktijk doen? En dan vooral, maar weet je ook wat het oplevert? Wat geeft het je nou? Of wat geeft, het die leerling? Wat heeft het je kinderen gegeven? Ja. Of wat geeft het je kinderen?
Ja. En dat heb je op 3 scholen uiteindelijk.
Heb ik op 3 scholen gedaan. 3 voortgezet onderwijsscholen.
Het Vathorst College, waar ook het symposium plaatsvindt in Amersfoort.
Klopt. En op het Flora College in Naaldwijk, West-Westland, VMBO-school. En de Vinster School in Amsterdam. Dat is een voortgezet onderwijsschool die nog niet zo heel lang bestaat, maar die ook ervoor gekozen heeft dat kunstvakken.
Ja, 7-6 jaar geleden of zo.
Zoiets. Ja, klopt. En dat was ook een beetje wel, mijn selectie lag ook. Ik wilde scholen bekijken die het in hun missie en visie herkenbaar op hun website of in hun verhaal naar buiten gewoon laten zien waar wij kiezen. Dus zelfs een cultuurprofielschool doet dat soms niet eens zo expliciet. En deze scholen deed het wel. En ik dacht van nou, ik wil gewoon kijken, wat is die visie, missie dan? En hoe ziet de praktijk eruit? En dan daarna ophalen, vooral bij de mensen die het ondergaan.
Hoe heb je dat opgehaald met manieren?
Ik ben met alle partijen interviews gaan houden. Ook groepsinterviews met leerlingen. Ik heb ook art-based research dingen met docenten en leerlingen gedaan. Dus ze laten schilderen of leerlingen hebben ook wel een theaterstuk in elkaar gezet waar zij een element tot uitdrukking brachten. Wat voor hun kunst onder andere betekende. En dat heb ik weer gedeeld via een enquête en soms ook door die film die daarvan gemaakt werd aan andere klas te laten zien en daar weer gesprekken over te voeren. Om te kijken, hoe breed gedragen is dat nu? Want heb ik nu alleen maar een gesprek gevoerd met een geselecteerd aantal leerlingen die nu het goede antwoord geeft? Of is dit antwoord het antwoord wat de meeste leerlingen op deze school zouden geven? Ja, er komen soms ook verrassende dingen uit. Dat je kunt zien van ja, wat het oplevert aan het eind. Valt niet altijd samen met de doelstelling die een school van tevoren heeft. Dus bijvoorbeeld zo'n thematiek als kunst en welzijn. Dat komt eigenlijk uit die leerlingen voort. Omdat die ongelooflijk beschrijven dat hun hele gemoed, hun wil om naar school te gaan, zin hebben om op school te zijn, deel te nemen aan het onderwijsproces, heel erg wordt beïnvloed door het feit dat ze wel of niet een kunstvak hebben.
Mm-hmm. Dus hoeveel mensen per school heb je ongeveer geënquêteerd dan? Zijn dat er iets van?
Nou, het waren het Vathros College 147. En de Vincent School zat nu ook ver boven de 100. En ik wil ook minstens 100. Het Flora College is nog bezig.
Ik heb het idee, hè, als je dit zo vertelt, ik kijk ook even nu naar Edith. Als je, het is onderzoek en tegelijkertijd gebeurt er in dat onderzoek niet alleen met jou iets, maar ook met in die school. Hè, door dit te doen, door dit gesprekken aan te gaan. Vindt er ook weer vorming plaats, ja, door daarin te kijken, door daar over die ervaringen te spreken, maar misschien ook nieuwe ervaringen weer op te doen, hè, vertelde Jan. Dus dat woordje, hè, dat begrip onderzoeken en onderzoeken, de onderzoekende mens, is wel een soort voertuig waarmee we een hele andere werkelijkheid maken.
Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb dus het begin van het onderzoek. Reijer vertelt vaak thuis over zijn werk. Wij hebben het daar gewoon vaak over, onderling, over ons werk. Maar dat begin van het onderzoek was ik heel trots op Reijer. Dat hij zei, ja, maar de manier waarop ik dat onderzoek wil doen, die moet niet pseudo-wetenschappelijk zijn van, dan gaan we bronnen en dit. En dan heb je, ik hoorde hem over APA-normen en over weet ik veel wat allemaal, voor hoe er onderzoek wordt gedaan op hogescholen. Ik wil dat onderzoek zelf ook op de manier doen die bij mij past, wie ik ben. Op een kunstzinnige manier ook. Dus, en dat was in het begin was het best een worsteling en ook vaag, herinner ik mij, van wat wordt exact de onderzoeksvraag. Dus het was eigenlijk ook een onderzoek in jezelf van, maar wat wil ik eigenlijk onderzoeken? Dat heeft best een poosje geduurd voordat, want je zegt nu die vragen van, nou, ik heb dit onderzocht en de subvraag is dat. Wat heeft dat voor betekenis? Maar het komen tot die vraag was een onderzoek op zich. Maar ook die eigen wijsheid die jij erin had. Van, ik ga me niet aanpassen aan de onderzoekstijl die blijkbaar gangbaar is. Maar de onderzoekstijl gaat zich aanpassen aan wie ik ben en wat ik wil en wat mij drijft. Ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Dat vind ik heel
dus je
leuk.
Heb jezelf als onderzoeker ook een beetje opnieuw uitgevonden?
Nou, jawel. Maar dat denk ik van ja, je wil dat kunst, de kunstvakken, er zit een wetenschappelijke kant aan en er zit ook gewoon een ambachtelijke kant aan. Maar wat kunst wil om kunstzinnig te zijn, is iets anders dan wetenschap wil om wetenschappelijk te zijn.
Ja.
En ik, je hebt jaren zo'n tendens gehad, als we nu maar kunnen bewijzen dat de kunstvakken nuttig zijn voor de neurotransmitters, waardoor je dan beter taal en rekenen kan doen. Dat interesseert me, vind ik leuk, bijvangst. Maar snap je, als je dat te veel accentueert als een wetenschappelijk iets,
ja,
dan kan je wel eens de boot missen dat die kunst zelf helemaal niet meer kunstzinnig is.
Ja. Nou ja, je gebruikte net, misschien viel het je zelf niet op, het woord opbrengst. Toen ging ik even aan, zo van, ja, hebben we het dan inderdaad over opbrengsten of van
nou ja,
de kunstvakken of
ervaringen of
ja, ja, misschien ook nee.
Ja.
Het is een heel gevaarlijk woord geworden.
Ja, het is een beetje een economische term of zo.
Ja, maar in het basisonderwijs heb je gewoon de opbrengsten. Dat is gewoon de inspectieterm.
Ja, dus er is ook een opbrengst en er is ook misschien, ja, als je dat weer centraal zet of zo, of als je dat zo het ding van het onderzoek maakt, dan zit je weer.
Ja, nee, ik was gewoon nieuwsgierig. Ja, dus daarom dacht ik ook, eigenlijk is mijn opbrengst de verhalen die de mensen vertellen.
Ja.
En die zijn verschillend en die zijn ook op elke plek verschillend. En dat is ook een soort overtuiging van... Ik heb jaren als voorzitter van de Vereniging Leraren Schoolmuziek... ook die gesprekken gevoerd van hoe moeten we het nieuwe curriculum... van de toekomst voor de kunstvakken ontwikkelen... en hoe kunnen we nou met nieuwe kerndoelen en eindtermen... zorgen dat er overal op kunstzinnig gebied gebeurt wat er gebeuren moet. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar kunst is ook gewoon... wat mensen die bij elkaar op een bepaalde plek zijn en met elkaar vermaken. Cultuur is dat wat ontstaat op een bepaalde plek. En als je dat landelijk gaat dicteren, dan doe je iets wat eigenlijk tegen wat het van binnenuit is, moet zijn. Dus ik vind het ook een dilemma, van hoe zorg je nou dat iedereen ter plekke zijn eigen cultuur gaat verrijken door daar kunst in te zetten en mensen aan het werk te laten zijn die iets willen met anderen, maar kunst is geen kunst meer als van de vorige het afspreken wat het zijn moet.
Nee. Het is een beetje, dat roept bij mij op, ik vertelde ook al dat ik wat ervaring opdeed bij de HKU, bij het muzisch werk van Bart van Rosmalen. En dat is ook een muzische manier van onderzoeken, een muzisch onderzoeken. Want ja, dat is heel congruent natuurlijk met wat je aan het doen bent. Ja. Dus dat kun je niet... Als je daar weer op een dan kun je wel op een andere manier naar kijken, maar ja, dat klopt eigenlijk niet meer zo.
En dat is denk ik, dat is heel grappig, want dat is precies de reden waarom wij niet zeggen we hebben elke maand een dinerconcert. Eigenlijk, want wat daar ontstaat, tijdens zo'n dinerconcert, dat ontstaat eigenlijk doordat iemand vraagt, kan ik hier een programma doen? En soms denken we dan, oh, dit is echt een dinerconcertprogramma, laten we dat doen. En als die muzici dan dat ook voelen, dan ontstaat er dus een opbrengst, zou je kunnen zeggen, tijdens zo'n dinerconcert. Maar die kan je niet afdwingen. Die ontstaat alleen maar als er op verschillende punten dus passievolle energie is.
Ja.
En dat kun je aftasten, dat heel kun je herkenbaar. Wel leren.
Heel herkenbaar, ja. Hè? Ik zit ook, wat ik al net zei, in die, op die plek van het Dokhuis, waarin we ook... Mm-hmm. programmeren.
Ja. Ja.
En ja, er zal geprogrammeerd worden. Maar soms voelt het ook dat je te geforceerd tijd iets aan het wegzetten bent.
Ja.
En dan merk je ook dat energie niet meer stroomt eigenlijk. En dus ja, intenties. Maar ik, dat kennen we allemaal. Dat je op een gegeven moment omdat je iets hebt afgesproken... dat het eigenlijk helemaal niet meer klopt of zo, weet je wel. Dus kun je daar ook nog even gewoon weer werken met wat er wel is.
Ja.
Waar wij misschien hetzelfde zeggen als wat we eerder zeiden over... voor lief nemen wat er is. In plaats van dat we steeds meer op die agenda's en die curricula blijven voortbewegen.
Ja.
omdat we daarop afgerekend worden. En omdat we onszelf daar misschien ook... Ja. op af blijven rekenen.
Ja, dus jezelf steeds afvragen waar zit de energie... is een andere vraag dan wat gaan we allemaal doen. Ja. Ja. Dus dat is ook een vermoeiende vraag. Want het betekent dat je altijd maar weer in jezelf zit te vroeten. en heel goed een zintuig moet ontwikkelen daarvoor. Dus, ja, maar het voelt ook voor mij, en dat is dan met de Janstraat, zijn wij natuurlijk volledig vrij. Hè? Wij kunnen hier niks meer doen, wij kunnen hier elke week iets doen. En dat geeft ons de gelegenheid om die Janstraat mee te bewegen met de tijd en met de congruentie in ons leven. En dat heeft als nadeel dat we niet zeggen, we hebben elke vrijdagavond een concert. Nee. Waardoor mensen niet erop kunnen rekenen, zoals je dat noemt. Maar goed, dat nadeel neem ik maar voor lief. Ja, en dat kan op scholen niet, maar je kan wel kijken waar de energie zit. Waar beweging kan komen. Dat zintuig kun je wel meenemen in je onderwijs. En steeds laten, waar zit de energie?
En dat daar contact mee maken
eigenlijk. Ja.
Maar dat zelf en samen.
Ja.
Maar dat is wel het leuk dat ik dat van leerlingen terughoor. Dat ze, zeg maar, die ruimte waar dat wat je niet weet kan ontstaan. Wat wezenlijk is voor jou. Dat die kunstvakken hen die ruimte geven.
Ja.
En dan ook zeg, voor mijn persoonlijke ontwikkeling is dit ontzettend belangrijk geweest. Of zonder dit had ik die gêne nooit overwonnen.
Ja.
Of ik doe nu iets wat ik 2 jaar geleden dacht dat ik nooit zou durven. Ja. Of als ik kan heel moeilijk nee zeggen tegen andere mensen. Maar ik heb nu gemerkt, als ik in het kunstzinnig proces bij beeldende kunst kan leren om anders te werken dan ik gewoonlijk van mezelf werk. Dus ik merk van, hé, ik kan veranderen. Dan kan ik dat toch op dat andere gebied in mijn dagelijks leven ook.
Ja. En dan gaat het zich met elkaar vermengen, zeg
ja,
maar.
Ja, dus ik voel wel, die ruimte die ze daar krijgen, daar bewegen ze wel rond dat gebied. Ja. Althans, dat vertellen die leerlingen zelf, dat ze het, ja, dat er daarom zo is, iets is wat bij hun eigen leven ja. past. En ze dan ook.
En dan kan het kunstvak, hè, of het uur, soms in de tijd, of de 2 uur die ingeruimd worden voor kunsteducatie. Hè, zo, met dat soort termen gaan we dan gebruiken. Ja, ik moet dan, en jullie moeten ook lachen. Want het is taal waar we ook misschien een soort dubbel gevoel bij hebben. Kan dan toch een ingang zijn om de manieren van werken en het verhouden tot jezelf en de ander. En dat aangewakkerd wordt. En dat je dat meeneemt naar andere plekken in je leven.
Klopt, maar ik moet wel zeggen, het hangt er ook vanaf met welke intentie de docent dat vak geeft. Ik kan niet voor heel Nederland zeggen, elk kunstvakdocent die doet, hoeft alleen maar zijn kunstvak te geven, de rest gaat vanzelf. Dus de intentie waarmee ik mensen in het werk heb zien staan, dat is, bepaalt ook wel hoe de leerlingen ervaren dat ze bepaalde ruimtes wel of niet krijgen. Dus ik was ook gesprekken van leraren die dan met leerlingen in gesprek zijn van, goh, ga je nou dat vak muziek ook nog als examenvak doen? Mm. En die dan uitleggen van, goh, voor jou zelf hoeft het niet omdat je nou zo'n getalenteerd muzikus bent. Maar als ik zie wat het je de afgelopen jaar heeft gebracht, zou ik je gunnen dat nog een paar jaar voortduurt. Mm. En daarom zou ik zeggen, doe het nou als examenvak. Niet omdat je naar een conservatorium wil, maar omdat die kans die je hebt gehad nu en hebt genomen om iets in jezelf te ontwikkelen afgelopen jaar, dat je dat nog een beetje kan doorzetten.
Ja, want die kunstvakken zijn misschien ook wel op bepaalde plekken. Hè, en vanuit bepaalde intenties van degene die het geeft, verworden tot ook eigenlijk weer een vak wat goed, hè, waar je aan afgemeten wordt. Ik kan niet zingen, zeg ik dan al snel als ik 1 jaar of 8, 9 ben. Omdat er blijkbaar iemand is en een omgeving wordt gecreëerd hoor, die duidelijk maakt van, nou ja, nee, dit is niet goed wat je doet. Dus de laagdrempeligheid of de toegankelijkheid van de vakken, zoals we ze dan nu nog even noemen, de kunstvakken, is natuurlijk ook iets heel wezenlijks. Er is geen goed of fout. Nee. Er is variatie en dat misschien een uitgangspunt is. Ja, of ga ik nu heel radicaal
Nee,
spreken?
Dat is natuurlijk zo.
Ja.
Ja. Er is geen goed of fout. Nee. Eigenlijk is dat bij rekenen ook niet, hè? In eerste instantie. Dus ja, je wil dat kinderen gewoon durven aan de gang te gaan. En natuurlijk kan daar op den duur een bevestiging komen van, hé, maar je hebt het goede pad afgelopen. En dus heb je een goed antwoord. Maar als je te snel met dat goed en fout. Kijk, kinderen van 6 die gaan leren schrijven. Dat vind ik altijd zo mooi. Die zetten 3 letters achter elkaar die ze toevallig kennen. En dan zeggen ze, wat staat hier? Ja, het stomste wat je kan doen is zeggen, daar staat niks. Want er staat iets. Dus ja.
En dat vind ik mooi als je die vergelijking inderdaad naar rekenen en taal ook maakt.
Ja.
Want de taal is daardoor ook, denk ik, heeft enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Omdat er toch wat ruimtes is ontstaan door de verschillende culturen die hier ook zijn gekomen. Mm-hmm. De straattaal, het is nog nooit zo pluriform geworden. Wat een rijkdom.
Ja, ja, en absoluut. Tegelijkertijd vind ik ik ben 15 jaar uit het basisonderwijs geweest. Maar taalonderwijs is natuurlijk helemaal opgeknipt geraakt in losse delen. Begrijp het lezen, technisch lezen, spelling. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte toen ik terugkwam in het basisonderwijs. En wie maakt het weer heel, hè? Dat is dan de vraag. En daar moet je ook op een bepaalde kunstzinnige manier voor in je vak staan als leraar. Want als je dan, want daar zit in al die deeltjes, zit dan wel het goed en fout, hè? Dit is fout, dat is goed. En dat het ontneemt zoveel plezier. En het kweekt zoveel faalangst eigenlijk ook, als je op die manier gaat denken. Terwijl als je daarboven kan staan als leraar en dat kunstig kan aanvliegen, dan wordt het weer rijk onderwijs.
Ja, dus eigenlijk is mijn onderzoek uitkomst is eigenlijk ook een palet van, hey, kijk eens, hier zijn drie scholen met mensen die ergens in geloven. En dit is wat ze bewerkstelligen. Dit is wat het opbrengt. In de hoop dat anderen zeggen, goh, zouden we ook wel willen.
Maar geen garantie dat het dan opbrengt.
Nee, maar dan moet je zeggen, goh, maar wie zijn jullie dan?
Ja.
En wat kan dan met jullie ontstaan? Wat past bij wie jullie zijn en wat jullie willen?
Ja.
En dat is dan iets anders. Maar wat wel die waarde heeft. Maar die ruimte moet je met elkaar wel kunnen en willen maken. Maar
dan dus we hebben geen kennis, we hebben geen opbrengsten waarvan we zeggen, nou kijk, dit is wat het opbrengt. Take it en jij krijgt... En het gaat zo...
De kunstmethode.
Ja. Dat zou wel heel kunstig zijn.
Ja, dat zou kunstig zijn. Ja, maar het zou geen recht doen aan... Waar wij het net over hadden, van dat samenvallen van mensen die iets willen, snap je? Dat geloof ik. En dat is eigenlijk in de geschiedenis ook altijd zo geweest. Cultuur ontstond altijd op een plek waar een bepaalde ambitie was om daar ook ruimte en vorm aan te geven. En dat, en daarom is het rijk. En daarom kun je zeggen, hoe meer we van de wereld zien, hoe rijker het wordt. Al die vormen en diversiteit van kunstzinnige uitingen die er zijn. Daarom denk ik, laat overal alsjeblieft het anders maar gedaan.
Het wordt rijk, omdat dat bewustzijn natuurlijk erop, of dat licht erop komt. Het bewustzijn dat je dat erover krijgt.
Klopt.
Wij zijn hier in gesprek gegaan. Er is niks voorbereid. Anders dan dat ik natuurlijk wel wat gelezen heb. En we hebben elkaar eerder gesproken. Dus je bereidt wel voor, maar het gesprek is eigenlijk een open gesprek. En ook misschien om dingen toe te laten die gewoon in het moment opkomen.
Goede gesprekken voeren is een kunst natuurlijk, hè? Dus ik denk dat is ook een kunst. Dus tekenen, schilderen en musiceren, dat zijn allemaal kunsten. Maar een goed gesprek voeren is ook een kunst. En dat kun je ook met leerlingen leren. En dat kan je ook leren als interimmer. En met een team wat het moeilijk heeft. En dan krijg je, dan gaat er energie, gaat er stromen. Als het goed is.
Ik dacht ook, wat is zo'n proces in willen? Denk ik ook wel aan dat woord risico wat Bista bij onderwijs gebruikt. Maar dat is ook wel riskant. Omdat je niet weet waar het heen gaat. Of dat het... wel ergens heen gaat. Het kan ook nergens heen gaan. Maar...
En dan komt dat vliegtuig.
Ja,
eens
vliegtuig.
Ja. Ja. We zijn het niet gewend, want ze vliegen meestal niet over Arnhem.
Nee. De wind staat er blijkbaar zo.
Ja, blijkbaar.
Ja. Ze waaien gewoon deze kant op.
Ja.
Ja.
Is er nog iets wat je vooraf aan het symposium denkt van... Hey, dit
nou
is
ja,
nog,
ik, nogmaals, ik zou heel erg graag mensen uitnodigen die op een school werken... en denken, jongens, maar dat kan toch niet? En je kunt toch niet zo over uren? Je kunt toch niet leerlingen anderhalf uur van vier verschillende kunstvakken laten hebben elke week? En dan, snap je, er zijn scholen die het dus voor elkaar krijgen. Ook kunnen uitleggen van, ja, maar dat lukt wel, want wij doen het zo, dus ik... Ik zou willen mensen die eigenlijk wel een soort latent gevoel hebben... wij zouden wel iets meer willen, maar we zien beren op de weg... of hebben inspiratie nodig, dat die daar komen. Want de directeuren van die scholen waar ik geweest ben... en de kunstvakdocenten zijn er ook. Je kunt er met hun in gesprek. En het zou, al is er maar één school die zegt, wij willen nu stap zetten. We vinden dit mooie voorbeelden, dat willen wij ook. Op onze manier. Dan...
We hadden het vooraf ook nog eventjes over dat thema van dat in de kunst met een grote K, zeg maar. Dat vaak bezocht wordt door toch een bepaald soort publiek waar ik mezelf dan ook onder schaar. Want ik kom ook wel eens op filmfestivals en op plekken, exposities. Laatst in het Stedelijk Museum en dan kijk ik om me heen en dan denk ik, daar lopen we dan. Maar dat is maar een heel beperkt... publiek en zeker niet de mensen uit andere culturen, zeg maar. Wat gebeurt daar? Is dat inderdaad het gegeven waar we net even aanraakten van de toegankelijkheid? de kunst met een grote K, waardoor het ineens een elitair gebeuren wordt? Of waardoor mensen er eigenlijk geen contact mee kunnen maken?
Ja, dat is ook wel een beetje het jammer misschien. Als je denkt, je wil kinderen met kunst in contact brengen, dan moet je toch een keer met ze naar het Rijksmuseum. En als ik denk wat ik bij het Flora College heel mooi vind, is dat ze hebben een hele brede VMBO-opleiding. Er wordt ook bloemschikken en weet ik veel wat gedaan. Maar zij zoeken de verbinding met dat wat rondom de school, in de wijk, in het dorp gebeurt. Dus de amateurverenigingen juist. Dus daarmee doen ze die musicals samen. En ze hebben ook gemerkt, als wij leerlingen bosjes bloemen laten schikken en die moeten ze meenemen naar huis, dan werkt het niet. Maar als we die laten brengen naar een verzorgingstehuis in de buurt, snap je? En als dat lukt, dat die leerlingen gevraagd worden van, willen jullie, wij gaan met het lokale amateurorkest de schilderijtentoonstelling van Mussorgsky uitvoeren. Willen jullie de schilderijen maken die daarbij horen? Nou, dan gaan die leerlingen heel hard aan het werk en die stellen voor zichzelf deadlines. Die komen op een vrije middag door, want zij weten, mijn schilderwerk komt straks tijdens dat concert in die concertzaal te hangen. En dan kun je zeggen, als die context serieus genomen wordt, dat je niet de kunst met die K, je moet dus naar het museum, je moet dus dat. Nee, je moet kijken, wat gebeurt er rondom de school, in de wijk? En hebben we daar communicatie mee, en interactie mee, dan zal elke wijk dat doen met wie daar zijn. En dan wordt het een kloppend verhaal. En dan krijgt kunst volgens mij die waarde die het gewoon voor mensen heeft. En dan mag je nog steeds genieten van getalenteerde kunstenaars die iets maken waarvan je zegt dat voor heel veel mensen het moeite waard om dat eens te gaan zien of te luisteren.
Ja.
Maar
die impact zit hem vooral in deze verbinding.
Dat, ik merk wat het met motivatie van leerlingen doet. Als ze merken dat het met andere mensen samenhangt wat ze aan het doen zijn. En dan wordt kunst weer een onderdeel van de samenleving.
Ja.
Eigenlijk.
Ja. Mooi. Edith, kijk even naar je. Is er nog iets niet gezegd waar je denkt van, nou ja, of er is iets misschien opgeroepen door alles wat er gezegd is?
Ja, ik denk dat het mensen onderscheidt van andere natuurrijken. Dat ze met elkaar kunst maken. En dus die ontmoeting is altijd nodig. Zat ik net te denken aan wat Reijer vertelde over kunst. En dus ook de conclusie, het kan overal. Dus, nou, dat is wel een mooi besef
dus
eigenlijk.
Dus het is niet gebonden aan geld, aan een plek?
Dat denk ik niet. Nee,
aan een school.
Dat denk ik niet.
Het kan er allemaal wel.
Het kan overal allemaal, maar mensen moeten het willen. En
elkaar
durven.
Inspireren.
Ja.
En uitdagen. Ja.
En dan hoor ik ook wel docenten zeggen, en lange adem hebben. Want als je iets wil opstarten, dan moet je durven volhouden. En het ook met elkaar over hebben en in gesprek zijn. Goh, ja, maar en elkaar de bevlogenheid gunnen om iets neer te zetten. En als dat dan gaat werken en gezien wordt en gedeeld wordt met anderen, dan even later heb je cultuur gebouwd op je school.
Ja, dat gebeurt dan.
Dat gebeurt dan.
Ja. Ik kijk uit naar 1 oktober.
Ik ook.
Dan is de film ook klaar.
Is de film klaar.
Er moet nog veel geëdit worden.
Ja, dat klopt. En, dat komt allemaal nog net op tijd allemaal
en er zijn alle mensen die iets in het onderwijs überhaupt.
Ja.
Welkom om.
Absoluut. Er zijn de Verenigde Cultuur Profielscholen. Komt met een aantal voorbeelden nog uit andere scholen waar dingen ontwikkeld zijn die de moeite waard zijn.
PO, VO?
Mijn onderzoek ging vooral op VO. Maar ik denk dat PO ook echt graantjes kan meepikken in de algemene vraag van hoe maak je zo'n transitie mogelijk in je school. Ja.
Fijn.
Er zijn studenten en leerlingen bij en iedereen is er.
Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek.
Ja, jij ook.
Ja, bedankt voor je komst.
Leuk.
Ja. Dit was weer een aflevering uit de Nivos podcastserie over de plek van kunst en pedagogiek in onderwijs. Wil je meer horen? Kijk dan op onze website en of beluister aflevering op Spotify of Apple Podcast. Daar staan inmiddels meer dan 100 opnames. Stichting Nivos sterkt mensen die in het onderwijs werkzaam zijn bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer over onze activiteiten en ons werk lees je op www.nivos.nl. Tot dank en tot de volgende keer of bij een volgende gelegenheid. MUZIEK